Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag is er nabetrachting op het gevierde heiligavondmaal deze morgen. Volgende week zondagmiddag gaat dominee M. van der Sluis, emeritus predikant van Nieuwpoort, ons voor. Bij de inzameling van uw gaven zijn er twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededeling en voor de genoemde datum geldt zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen uit Psalm 147, vers 1. Laat Heere lof ten hemel reizen. En ook vers 4 zingt beurtelings en dankt de Heere. En wat er volgt, Psalm 147, vers 1 en 4. Kerk van de Eeuwen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit Psalm 59, het tiende vers. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen, van u vertellen. Vervolgens openen we de Heilige Schrift. We lezen opnieuw uit de brief 1 Thessalonicense en nu heel hoofdstuk 3. Dus we belijden het geloof. We zingen Psalm 59, vers 10 en lezen 1 Thessalonicense 3, vers 1 tot 13.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden en hebben gezonden Timotheus, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet wel zelven dat wij hier toegesteld zijn. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan, of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou zijn wezen. Maar als Timotheus nu van jullie tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om uwentlieden, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Want nu leven wij, indien gij vaststaat in de Heere. Want wat dankzegging kunnen wij Goden tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onze God? Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richtte onze weg tot u. En de Heere vermeerdere u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen. Gelijk wij ook zijn jegens u. Opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking van onze God en Vader. In de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen.
Gemeente, in deze nabetrachtingsdienst op het Heilig Avondmaal bedien ik u het woord van God uit het gedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen. En als kernverzen noem ik u vers 12 en 13 uit 1 Thessalonicense 3. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En de Heere vermeerdere u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Tot zover de woorden van de tekst. Maar laten we de Heere eerst bidden om een gezegende dienst en om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om met ons naar de kerk te komen. In het bijzonder bidden we voor zuster J. Willems-Meijer uit Winterdijk. We bidden ook voor zuster Gevenkerk Spreij, die gisteren is opgenomen in het ziekenhuis met uitvalverschijnselen. We bidden de Heere voor zuster Sophia Posma, die vorige week op een lelijke manier haar arm gebroken heeft. En we bidden voor Wouter en Priscilla Meijer, die te horen hebben gekregen dat het kindje dat ze verwachten een ernstige aandoening heeft, waardoor de levenskansen heel erg klein zijn. We danken de Heere voor het feit dat in de achterliggende week 3 broeders door het curatorium konden worden toegelaten tot de predikantenopleiding aan de TUA, onder wie ook Marco de Leijster, die hier lid is geweest. We zullen de Heere bidden en danken. Almachtige drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, geef ons eerbied en ontzag als we tot u spreken, u de eeuwige en heilige God. En tegelijkertijd openbaart u zich in uw woord als degene die zo laag wil afdalen, die wil wonen bij een verslagen en een verbrijzelde geest. En Heere, wat is het een wonder dat u tot ons komt en ons wil ontmoeten, ook vanmiddag weer rond een open Bijbel. Hier in de Elimkerk of thuis of op een andere plaats als we meeluisteren met deze dienst. Heer, er is alle reden om u te danken dat uw woord weer open ligt. Maar we willen in deze dienst ook in het bijzonder danken voor het sacrament van het Heilig Avondmaal dat vanmorgen bediend mocht worden. U daalde ook laag af in de tekenen van brood en wijn. Die eenvoudige tekenen. Maar toch met zo'n grote betekenis, omdat ze ons wijzen op het gebroken lichaam van u, Heer Jezus Christus. U die zich liet breken door uw Vader op Golgotha. En daarom kunt u daarmee verbinden, gebrokenen van hart. Ja, u wilt naast de prediking van het woord ook het levende geloof versterken en bemoedigen en vertroosten en vast doen staan door het sacrament. En dan gaat het er niet om dat we in ons gevoel worden vastgezet, maar in u, Heer Jezus Christus. Heere, mocht het zo zijn dat we aan uw tafel gevoed en versterkt zijn en dat we zo de strijd weer in mogen gaan, ja, dat we niemand anders zagen dan Jezus alleen. Heere, geef dat we vanaf de avondmaalstafel ook een hartelijk voornemen hebben om naar uw wil te wandelen. Maar dat we ook zullen toenemen in liefde, zoals we vanuit de tekst ook zullen horen. Toenemen in heiligmaking, om steeds weer die vraag te stellen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, wilt u ons erin onderwijzen, vanuit het vervolg van 1 Thessalonicense 3, om vanuit de liefde tot u ook elkaar lief te hebben, binnen en buiten de gemeente. Want dat is toch niet anders dan de navolging van u, Heer Jezus Christus. Wil al zo onze harten versterken door uw woord deze middag en met uw geest. Om dan ook toe te nemen in verlangen naar die grote dag waarop u uw bruid zult halen. Om aan te zitten aan het bruiloftsmaal van het Lam. Heere, zegent u zo deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. En als we deze morgen moesten blijven zitten, Heere, laat uw woord dan ook tot onderwijs zijn, tot verbreking van ons hart. Om ook te mogen leven door uw geest uit de schatten van uw genadeverbond. Maar wilt u deze dienst in het bijzonder ook zegenen als we wel aan uw tafel zaten? En dat kan ook heel verschillend zijn. U weet dat op het allervolmaakst. Heere, geef dat in ieder geval de uitwerking mag zijn, dat ook onze omgeving merkt dat we dicht bij u geweest zijn en dicht bij u willen leven. Het kan dat het geestelijk donker is gebleven. Het kan zijn dat de twijfel er alweer is. Maar Heere, geeft u dan vanmiddag licht over uw daden. Dat we de zekerheid niet zullen zoeken in onszelf, in ons gevoel, maar in uw woord alleen. Heere, wij bidden u ook voor hen die uit gewoonte aan tafel zaten zonder een levende band met u. U weet dat, of dat het geval was. Dat we daar waren zonder een diep besef van onze zonde en schuld. En het wonder van genade in u, Heer Jezus Christus. Heere, opent u dan onze ogen voor onze gevaarlijke toestand en zegent u ook daartoe uw woord. Heere, wij bidden u zo voor de hele gemeente. Voor jongeren en ouderen. We willen ook voorbeden doen. Wees met onze broeders en zusters voor wie het niet meer gaat vanwege lichaamszwakte en ouderdom om naar de kerk te komen. In het bijzonder bidden we u voor onze zuster Willems Meijer in Winterdijk. Heere, wees u met haar. Ze is op zeer hoge leeftijd gekomen. Wilt u haar een bezoek brengen en spreek tot haar ziel. Ik ben uw heil alleen en mag ze zo uw nabijheid ervaren. Wij bidden u ook voor zuster Verkerk, die nu in het ziekenhuis ligt, met uitvalsverschijnselen. Heere, wees u met haar. Spaar haar en breng haar ook weer thuis. Ook als nog onderzoeken zullen plaatsvinden, Heere, wilt u uw zegen geven, maar wil deze weg ook zegenen aan haar hart. En dan een zodanige zegen, dat het heel erg op haar ziel wordt gedrukt. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Heere, mag ze veel zicht hebben op u, de Heere Jezus Christus. Wij bidden u ook voor onze Sophia Postma, die haar arm zo lelijk gebroken heeft, Heere, geef dat het mag genezen en dat de pijn zal afnemen. Geeft u haar ook in deze weg afhankelijkheid van u, de Heere, en geef haar zicht op uw genade. Heere, wij bidden u ook voor Wouter en Priscilla, die zo'n moeilijke boodschap hebben gekregen, precies in de week dat het een jaar geleden was, dat ze hun lieve Thomas in uw handen moesten terugleggen. Heren, wij weten niet wat we bidden moeten. Maar u bent toch een God van wonderen. Heren, geef dat ze achter u aan mogen gaan. Ook de weg die nu voor hen ligt en waarin nog zoveel onduidelijk is. Waarin ook beslissingen genomen moeten worden die zo moeilijk zijn om te nemen. Heren, wilt u ook daarin de weg wijzen? Geeft u kracht ook naar dit kruis? En wilt u ook voor Irene zorgen, voor wie dit allemaal zo verwarrend is? Heren, wij dragen dit gezin aan u op. Geeft u hen alstublieft zicht op u, de Heere Jezus Christus, de grote kruisdrager, de grote herder van de schapen, die ook voorop wil gaan als alles in en rond ons donker is. Heren, zo bidden we voor een ieder in de gemeente die met moeite en verdriet te kampen heeft. Persoonlijke vragen of zorgen, Heren, u kent ze. Wilt u het zelf licht maken en ons er even bovenuit tillen onder het luisteren naar uw woord? Wij bidden u voor onze kerken, met alles wat er gaande is. Heren, ontfermt u zich. En tegelijkertijd hebben we ook reden tot dankbaarheid dat er 3 broeders toegelaten mochten worden om opgeleid te worden tot dienaar van het goddelijke woord. Heren, wij bidden u voor hen, voor broeder Post, voor broeder Van Panhuis en ook voor broeder Marco de Leijster. Heren, geef uw zegen over deze weg en over de studie die nog voor ligt. Geef dat ze het zullen doen in het besef, want zonder mij kunt ge niets doen en hij moet wassen, maar ik minder worden. Heren, wilt u ook vanmiddag hier zijn? We staan gereed om uw woord te bedienen. Wilt u afdalen met uw Heilige Geest? Ja, geef een open hemel om onder te staan en te zitten. En wilt u de Satan uit ons midden weren, dat uw woord zijn loop hebben? Ja, mag uw naam helemaal centraal staan in deze dienst? Zegen ons zo in alle dingen. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ook vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En dat is een oud-Nederlands woord, dat betekent aansporen. En vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen en wat er volgt. Psalm 133, vers 1, 2 en 3, tijdens de inzameling van uw gaven. Laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 4, vers 4. Dus Psalm 4, vers 4 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, zaterdag een week geleden was het weer de landelijke dag van de tuinbouwsector. Kom in de kas. In het hele land stellen tuinbouwbedrijven zich dan open voor het publiek. Ik ben er ook heen geweest met een van onze kinderen. Hier in de regio waren het vooral plantenkwekers die eraan meededen. En we zijn bij drie bedrijven geweest, in Amstelveen en in de Kwakel. Enorm grote kassen, boordevol met planten. Hortensia's, gerbera's, rijen achter elkaar. En we hoorden over de groei van die planten, de verzorging van die planten en uiteindelijk de verkoop ervan. Want iedereen heeft wel wat groens in huis. Een bos bloemen op tafel, planten in de vensterbank, planten in de voortuin, plantenbak aan de schutting of op het balkon. En die planten komen ergens vandaan. Van plantenkwekers dus. En ze beginnen met hele kleine stekjes. En door voeding, water, zonlicht, warmte groeien die planten uit. Tot het moment dat ze verkocht kunnen worden. En zo belanden ze uiteindelijk bij ons in huis. Alles in zo'n plantenkwekerij is gericht op groei. Een plant die niet groeit, die wordt uiteindelijk verwijderd. Die komt niet op de markt. Een plant die dood is, komt niet bij u in de vensterbank, toch? Hoewel, eerlijk gezegd heb ik er bij mijn bezoek in de gemeente nooit zo op gelet. Dus ik weet helemaal niet of u ze wel thuis hebt staan. Kunstplanten. Ik weet dat er tegenwoordig kunstplanten bestaan die nauwelijks van echte te onderscheiden zijn. En als je dan op bezoek komt en je kijkt niet heel secuur, dan zie je echt niet dat het een kunstplant is. En daar kunnen praktische redenen voor zijn. Als je overdag weinig thuis bent, of er gewoon niet zoveel mee hebt, dan zijn kunstplanten erg makkelijk. Ze fleuren je kamer toch op, maar je hoeft er verder bijna niets aan te doen. Water geven hoeft niet, af en toe een beetje afspoelen vanwege het stof. Je hoeft er nooit dode blaadjes en bloemen uit te halen. Ze worden nooit bruin, er valt nooit een blad af. Altijd groen en altijd mooi, toch? Nee. Toch niet. Ja, wel altijd groen. Maar kunstplanten zijn dode planten. Ze leven niet. Ze groeien trouwens ook niet. Of je ze nu water geeft of niet, dat heeft helemaal geen enkel effect. Of je ze nu in het zonlicht zet of in een donkere kelder, een kunstplant blijft gewoon hetzelfde. Zonder groei, zonder geur. Altijd groen, maar dood. En gemeente, vanuit 1 Thessalonicenzen 3 krijgen we vanmiddag in deze nabetrachtingsdienst allemaal een vraag naar ons toe. Over ons geestelijke leven. Lijken wij op van die prachtig groeiende planten in die kassen hier bij de plantenkwekers? Die groeit door het zonlicht, de zonne der gerechtigheid, die toeneemt door water uit de fontein van het leven? Of lijkt u op zo'n kunstplant? Altijd hetzelfde, het lijkt heel wat. Aan de buitenkant ziet het er prima uit, maar zonder leven en zonder groei. En dan zegt de Bijbel, dan ben je geestelijk dood. En dan worden we vanmiddag opgeroepen, in de tekst van vanmiddag, tot die groei. Niet alleen zij die vanmorgen aan de tafel van de Heere zaten, omdat de Heere hun geestelijk leven wilde voeden en onderhouden, maar ook diegenen die daar niet zaten. Ja, ook diegenen die geestelijk eigenlijk nog als zo'n kunstplant zijn. De Heere spreekt ons allemaal aan. En dan worden we vanmiddag opnieuw geroepen om te wandelen naar het woord. Want zo vatten we ook vanmiddag voor de derde keer de tekst en het verband samen. Wandelen naar het woord. En als het dan gaat over geestelijke groei, dan letten we op drie gedachten vanmiddag. In de eerste plaats toenemen in liefde. In de tweede plaats toenemen in heiligmaking. En in de derde plaats toenemen in verlangen. Dus wandelen naar het woord. Toenemen in liefde. Toenemen in heiligmaking. En toenemen in verlangen. Eerst dat eerste. Toenemen in liefde. Het verslag dat Timotheus uitbrengt over zijn bezoek aan Thessalonica, over het geloofsleven dat hij daar aantreft, de liefde, de hoop, we hoorden het vanmorgen, dat gaf bij Paulus een enorme innerlijke vreugde. Hij ziet Gods belofte in vervulling gaan. Namelijk dat Gods woord niet zonder vrucht blijft. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in de Bijbel in Jesaja 55. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat niet ledig leeg tot mij terugkeren. Maar het zal doen hetgeen mij, zegt de Heere, behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Nou, dat ziet Paulus gebeuren. Daar hoort hij van. En dat maakt hem dankbaar. En verblijd. Want dat Timotheus met dit verslag, dit positieve verslag, terug zou komen van zijn visitatiereis, dat was bepaald niet vanzelfsprekend. Paulus, die was in Athene en was weer met zijn neus op de feiten gedrukt. Wat was daar gebeurd? Nou, hij was in gesprek gegaan met heidenen, die zoveel altaren hadden in die stad. En het leek er eventjes heel goed uit te zien daar in Athene. Er was eigenlijk best wel belangstelling voor Paulus. Zeker toen hij ging spreken bij dat altaar voor de onbekende God. Nou, dat wilden ze wel horen. Maar die belangstelling was heel snel voorbij toen hij begon over de opstanding van Jezus Christus. Toen hebben ze hem bespot. Kom nou, opstanding. Dat kan toch helemaal niet? Dat snap je toch zelf ook wel? Gods zoon die is opgestaan. Spot. Het is een van de teleurstellingen in het zendingswerk. En Paulus heeft er heel wat van moeten verwerken. En er waren meer tegenslagen geweest. Werken in Gods koninkrijk is geen werk dat altijd voor de wind gaat. Dat is soms ploegen op rotsen. En juist omdat Paulus, Silas en Timotheus zo hals over kop moesten vertrekken uit Thessalonica, terwijl ze aanvankelijk in korte tijd zo heel veel vrucht zagen, dat leidt bij Paulus tot het indringende gebed voor die gemeente. Want hij weet uit eigen ervaring, het is niet vanzelfsprekend dat het woord wordt ontvangen, wordt aangenomen en dat het groei laat zien. En daarom is die jonge gemeente op zijn hart gebonden. Ja, hij wilde samen met Silas en Timotheus wel terug naar Thessalonica, maar op de een of andere manier heeft de Satan dat belet. Maar nu is Timotheus alleen gegaan en nu hoort Paulus dat positieve verslag. Want wat stond er centraal in het bezoek van Timotheus? Ik zei u vanmorgen, het gaat dan om een onderzoek naar de geestelijke toestand van de gemeente. En wat staat er dan centraal? Wel, het geloof. Als u 1 Thessalonicense 3 doorleest, dan kom je dat woord steeds weer tegen. In vers 2, in vers 5, in vers 6, in vers 7, in vers 10. Daar gaat het om. Is er geloof? En dat woord, dat betekent dus het hele geloofsleven. Het gaat hier om geloofsvertrouwen, om geloof in de praktijk van het leven, ondanks de tegenstand. Want toen Paulus, Silas en Timotheus in de synagoge van Thessalonica het woord van God verkondigden en het evangelie van Jezus Christus, ja, toen heeft dat zijn uitwerking gehad bij enkele Joden, bij vele Grieken, bij vele uit de voorname vrouwen die, ja, zo schrijft hij het, die geloofden. Maar voor Paulus was de vraag, houdt het stand? Houdt het geloof stand? Want in die enkele week in Thessalonica heeft hij nog iets gezegd. Hij heeft gesproken over verdrukking. En daarom, vers 5, zegt Paulus, heb ik hem, Timotheus, gezonden om uw geloof te verstaan, om te luisteren naar hoe het er met u voor staat. Maar als Paulus dan hoort dat het geloof staande is gebleven, dan is hem dat als dienaar van het woord tot grote troost, vers 7. En daarom bidt hij des te meer voor de gemeente. Nacht en dag, lezen we in vers 10. Zeer overvloedig. Ja, hij bidt of de Heer hem de mogelijkheid wil geven om nog een keer in Thessalonica te komen. Hij wil hem weer ontmoeten. Maar in die ontmoeting gaat het hem er niet om dat hij weer eens een gezellig praatje wil hebben met die mensen. Nee, hij wil hen verder onderwijzen over het geloof in Jezus Christus. Wat dat betekent. Wat de vruchten van het geloof zijn. Wie Jezus Christus is. En daarom lezen we in vers 10. En, dat is een verlangen. En te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Volmaken. Daarmee bedoelt hij niet dat geloof van jullie, dat deugt nog eigenlijk helemaal niet. Dat is eigenlijk helemaal niet goed. Nee, volmaken betekent hier dat Paulus ernaar verlangt, als dienaar van het woord, onderwijs te geven, zodat er geloofsgroei zal zijn. Neem het maar heel letterlijk, dat hun hart en hun leven meer vol is van Christus. Trouwens, dat hebben we toch allemaal nodig. Daarom laat de Heer toch elke week weer zijn woord verkondigen. Daarom stond vanmorgen toch de avondmaalstafel gereed, om geestelijk te groeien, toe te nemen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Want laat dat gelijk maar duidelijk zijn. Geestelijke groei, dat is nooit dat je als gelovige zelf groter en belangrijker wordt. Dat je kunt zeggen, kijk mij eens. Kijk eens dat ik steeds een betere christen ben. Nee, gemeente, zo niet. Geestelijke groei, dat is juist bekennen. Ik moet nog zoveel leren. Ik blijf van mezelf zo'n dwaze zondaar. Die het helemaal van Christus moet hebben. Mijn geloof is nog zo zwak, het wordt zo vaak aangevochten. Mijn hoop is zo vaak wankelend. En mijn liefde is zo vaak nog gericht op mezelf. En dat weet Paulus van binnenuit. Hij weet het van zichzelf, er mankeert nog zoveel aan een gelovige. Ook al hebben we van de Heere geestelijke kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid ontvangen, we moeten blijven staan naar verdieping. En wat vormt daarin de kern? Wat is daarin de aanjager? Nou, gemeente, dat is het kernwoord uit vers 12. De liefde. Toenemen in liefde. Daar bidt de apostel allereerst om. Ja, want hij zegt niet alleen dat hij voor de Thessalonicenzen bidt. Hij schrijft in de versen 11 tot en met 13 ook op wat hij bidt. Allereerst zien we dan in vers 11 dat hij het helemaal in de handen van de Heere legt of hij nog een keer in Thessalonica zal zijn. Nou, dat gebed is verhoord tijdens zijn derde zendingsreis. Maar vervolgens laat hij ook zien dat hij bidt om een toenemen in liefde. Vers 12. En de Heere vermeerdere u en maken u overvloedig in de liefde ten opzichte van elkaar en ten opzichte van allen. Net zoals wij ook zijn richting u. Paulus zegt het eigenlijk dubbelop. En daarmee wil hij het belang ervan onderstrepen. De Heere vermeerdere u en hij maken u overvloedig in de liefde. Dus niet zomaar een beetje liefde. Nee, liefde als grondhouding. Ja, en dan liefde tot wie eigenlijk? Misschien had u gedacht dat Paulus wel zou schrijven: de Heere vermeerdere u en maken u overvloedig in de liefde tot de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, gemeente, laat helder zijn, dat moet er ook zijn. Maar daarover heeft Paulus al geschreven in hoofdstuk 1, vers 3. Daar noemt hij geloof, hoop en liefde in één adem. En bovendien hoorden we vanmorgen uit vers 8 dat Paulus verblijd was over het feit dat ze vaststaan in de Heer. Nou, dat kan alleen als de Heilige Geest liefde tot God in je hart gegeven heeft. Maar hier roept de apostel op om te vermeerderen, om toe te nemen, om overvloedig te zijn in liefde ten opzichte van elkaar. En dan allereerst dus binnen de gemeente. Daartoe worden wij geroepen. Ook en juist als we aan de avondmaalstafel hebben gezeten. Vanuit de liefde tot God is de liefde tot onze naaste allereerst binnen de gemeente onze roeping. En laat dan gelijk maar helder zijn dat liefde niet iets is als lievigheid. Want lievigheid kan zoetsappigheid worden. Dat wordt hier niet bedoeld. Hier gaat het om liefde als vrucht van de Heilige Geest. En die liefde kan ook scherp zijn. Niet qua toon natuurlijk. Houdt u dat vast? Maar wel in de boodschap. Liefde, zoals het hier bedoeld wordt, dat betekent dat je elkaar het allerhoogste welzijn gunt. Dat je daar vanuit de grond van je hart op uit bent. En gemeente, dan richt liefde zich toch allereerst toch wel op het geestelijk welzijn van de ander. En dat betekent dat als je binnen de gemeente een slordige levenswandel ziet, zondags of door de weeks, weet u wat echte liefde dan betekent? Niet dat je dat direct bespreekt met een medegemeentelid van wie je vermoedt dat hij het wel met je eens zal zijn. Nee, echte liefde betekent dat je dan voor die ander allereerst in gebed gaat. En vanuit die grondhouding, dat je zelf ook van genade moet leven, ja, dan kun je met de juiste woorden ook met die ander in gesprek gaan. Dat is echte liefde. Daar bidt Paulus om. Dat we vermeerderen en overvloeien van liefde. Dat betekent dus ook dat je oog hebt in de gemeente voor wie het moeilijk heeft. We hebben zojuist voor enkele mensen voorbeden gedaan. En u begrijpt wel wat ik bedoel. Laat het deze week maar blijken dat we één gemeente zijn. Ook richting hen. Liefde betekent ook dat je oog hebt voor het geheel van de gemeente. Dat je de eenheid in de gemeente wil bewaren. En dan is het soms nodig dat je een ander op bepaalde punten verdraagt. En niet direct met grote woorden een veroordeling uitspreekt. Liefde betekent dat je heel goed onderscheid kunt maken tussen hoofd- en bijzaak. Maar echte liefde betekent ook dat je je wilt laten corrigeren door het woord van God. Nou, gemeente, is dit er bij ons? Ik krijg soms signalen waarvan ik dan denk, er is op dit punt wat werk aan de winkel voor ons allemaal. Ook in de wijze waarop we met elkaar spreken en misschien over elkaar spreken. Liefde, daar bidt Paulus om, dat die liefde zal overvloeien, zoals een emmer die je vult en je blijft te lang doorgaan met vullen, dan stroomt die over. En dan schrijft Paulus het heel precies, niet de liefde moet allereerst toenemen, maar u moet toenemen in liefhebben. Daarmee zegt Paulus, er moet geestelijke groei bij u zijn in die vrucht van de geest die liefde is. En dan mag die liefde zich niet alleen uitstrekken tot de gemeente, dat allereerst. Maar die liefde moet niet stoppen bij de kerkdeur hier. Die geldt allen, staat er. Dat betekent dus dat het een levenshouding moet zijn. Liefhebben als levenshouding. Voor ieder die ons pad kruist. Ook door de week. Ook op je werk. Op je studie, in je woonomgeving. Of waar de Heer je ook maar een plaats gegeven heeft. Een echte christen moet bekend staan als iemand die leeft en die spreekt uit de liefde tot God en de liefde tot de naaste. En ja, dan kan het zijn dat liefde ook een offer betekent. Het kan buiten de gemeente zo zijn, maar ook binnen de gemeente. Dan wil je voor de gemeente ook inzetten en vanuit de gemeente ook je inzetten voor je naaste. Dan laat je elkaar trouwens ook niet heel makkelijk los. Liefde als offer. Ouders onder ons kennen dat het beste. Dat liefde soms ook pijn kan betekenen. Als je jongen, je meisje wegen gaat waar je ze niet voor over hebt. Dan wil je in liefde spreken, maar dan weet je dat je soms in liefde ook moet zwijgen. En alleen maar voorleven voor wie je leeft. Gemeente, als Paulus hier zo laat zien waar hij om bidt, dan is dat niet maar oppervlakkig horizontaal. Want uiteindelijk is deze oproep die Paulus doet een indringende aansporing om Christus na te volgen. De Heere doe u vermeerderen en overvloeien van liefde. Als er één is geweest die heeft lief gehad, dan is het Jezus Christus wel. Als je ziet wat Hij heeft overgehad om je als zondaar te redden van het verderf, dan is dat enkel eenzijdige eeuwige liefde. Als je dat proeft en smaakt aan de tafel van de Heere, zou je dan je broeder, je zuster, je naaste haten? Of zou je hem links laten liggen? Gemeente, daarom is ruzie en oneenigheid in een christelijke gemeente zo erg. Want dan is er iets mis met de liefde. En dat raakt direct de verhouding met God. En Paulus die wist heel goed dat de gemeente van Thessalonica bestond uit mensen van heel verschillende afkomst. Er waren mensen uit de bovenlaag van de bevolking, rijken. Zij die sociaal-maatschappelijk geslaagd waren. Maar er zaten in die gemeente ook arme mensen. Misschien zelfs slaven. Er waren enkele Joden, maar er waren er ook velen uit de heidenen. En in de wereld om de gemeente heen was er tussen die sociale lagen maar weinig contact. En juist daarom doet Paulus ook deze oproep in die gemeente hier in Griekenland. En bidt hij ervoor. Want in de gemeente die naar de naam van Christus is genoemd, moet het anders gaan. Daar geldt dat we voor Christus en aan zijn tafel gelijk zijn. Want we dragen allemaal dan de naam van zondaar. Verloren zondaar als we zonder Christus zouden moeten leven. Als je verbroken bent onder de liefde van Christus. Als je die liefde hebt geproefd aan de tafel, gemeente, dan wil je toch ook niet anders. Dan wil je toch ook in liefde Christus navolgen. Ja, ook ten opzichte van die broeder en zuster die zelf helemaal niet zo lief is. Want liefhebben heeft een doel. Namelijk geestelijke groei in heiligmaking. Dat brengt ons bij het tweede, toenemen in heiligmaking. Want gemeente, Paulus bidt niet om toenemen in liefde, om het gewoon fijn en gezellig met elkaar te hebben. Het gaat er niet om dat we zelf centraal staan of dat de gemeente als gemeenschap centraal staat. Nee, Paulus bidt voor het geestelijk welzijn van de gemeente. En dan gaat het hem om de eer van de Heer. Dan gaat het hem allereerst om de verhouding tot de Heer. Die onderlinge liefde, die heeft een doel. Want Gods kinderen worden in de schrift de bruid van Christus genoemd. En het toenemen in liefde heeft alles te maken met de ontmoeting met de bruidegom. Dat vermeerderen en overvloeien in liefde, dat is erop gericht dat de gemeente vooral en in de eerste plaats een gemeente voor God is. En daarom moet bij alles wat we doen en laten en zeggen en niet zeggen, altijd eerst de vraag zijn, wat wil de Heer? Wat wil de Heer? Dus niet wat vind ik fijn en goed en mooi. Wat voldoet aan mijn wensen en eisen. Waar wordt het binnen de gemeente nu langzamerhand eens tijd voor? Nee, doet er allemaal niet toe. Wat wil de Heer? Nou gemeente, dat is heel duidelijk. De Heer wil dat we hem navolgen. Dat we het beeld van Christus gaan vertonen. Dat we niet alleen toenemen in liefde, maar ook in heiligmaking. In vers 13 staat, opdat, zo begint die zin, dat vers, opdat, dat geeft het doel aan, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Het gaat om ons hart. Onderlinge liefde heeft ook alles met ons hart te maken. Het gaat om heiligmaking voor God. Nou, wat betekent dat? Heiligmaking. Jongens en meisjes, dat is misschien wel een moeilijk woord. Ik ga het proberen uit te leggen. Wat bedoelt Paulus nu met heiligmaking? Nou, jullie weten natuurlijk wel wat een bruid is, denk ik. Een bruid. Een bruid hoort bij een bruidegom. Nou, bruid en bruidegom, dat is een vrouw en een man die gaan samen trouwen. En op de trouwdag is de man de bruidegom en is de vrouw de bruid. En hoe ziet de bruid er nu uit op een trouwdag? Ziet ze er dan uit net zoals elke dag? Ziet de bruid op de trouwdag eruit alsof ze net uit hun nieuwe huis zijn gekomen en alsof ze daar heeft staan klussen? Nee, zo ziet ze er niet uit. Op de trouwdag ziet de bruid er heel mooi uit. 'S Morgens vroeg is ze al naar de kapper geweest, is helemaal verzorgd. En ze heeft natuurlijk een hele bijzondere jurk aan. Een trouwjurk. Daarmee lijkt een bruid wel op een prinses. Nou, waarom doet een bruid dat? Nou, op die bijzondere dag, op haar trouwdag, wil ze er zo mooi mogelijk uitzien voor haar man. En daarom heeft ze al weken, soms maanden van tevoren, die speciale trouwjurk uitgezocht. En die is ook helemaal aangepast aan haar. En die bruid bereidt zich zo voor op de trouwdag. Nou, wat is nu heilig maken? Nou, dan wil Gods kind voor de Heere er zo mooi mogelijk uitzien. Helemaal rein voor hem leven. Dan wil je in je dagelijks leven geen verkeerde woorden spreken. Dan wil je geen verkeerde zondige dingen doen en denken. Dan wil je helemaal voor de Heere leven. Dan wil je zijn als zo'n bruid met zo'n prachtige jurk. Dat is heiligmaking. Dat wil je graag. Maar nou de vraag, lukt dat altijd? Lukt dat? Nee, uit jezelf niet. Ja, dan is er wel een nieuw hart, een hart dat de Heere lief heeft. Maar dan is er ook nog dat zondige hart. En daardoor doen Gods kinderen ook elke dag nog zonde. Je zou het kunnen vergelijken met die mooie witte trouwjurk. Stel je voor dat die bruid op hun trouwdag die jurk aan heeft en de bruidegom heeft haar opgehaald. En ze gaan in een natuurgebied foto's maken. En als ze daar dan zijn, dan lopen ze daar op een paadje en opeens glijdt de bruid uit. En ze valt in de modder. Heel die mooie trouwjurk onder de moddervlek. En wat is nou heiligmaking? Want dat wil je niet. Heiligmaking is dat de Heer Jezus elke dag zijn kinderen weer schoon moet maken. Ja, ze zijn de bruid. Echt waar. Hun zonden zijn vergeven door het offer van de Heer Jezus. Maar ze vallen weer zo makkelijk in de modder van de zonde. En dan is het aan het einde van de dag. En dan is hun trouwjurk weer vies. En dan moet de Heer Jezus ook die jurk weer elke dag schoonmaken. Mag ik het eens zo zeggen? Gemeente, als je vanmorgen hier aan de tafel van de Heer hebt gezeten. Als je het verbond met God hebt vernieuwd. Als je weer zicht hebt gekregen op wie Christus is voor een zwarte bruid. Dan is het elke keer weer een wonder dat Christus ook de heiligmaking wil werken. Dat hij niet alleen je hart wil schoonwassen, je zonde vergeven, maar dat hij ook elke dag je bezoedelde bruiloftskleed weer helemaal schoon wil wassen. Want heiligmaking betekent niet dat wij aan de slag moeten. Heiligmaking is een diep verlangen om tot Gods eer te leven. Om te zijn zoals zo'n bruid die voor haar man versierd is. Om zonder vlek en zonder rimpel voor de bruidegom te staan, zo zegt de schrift. Dat betekent dus een leven dat aan de Heer is gewijd. Dat je leeft vanuit het besef dat de Heer vraagt, wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Heilig, apart gezet van de wereld zonder God. Dan wil je je geestelijke trouwjurk smetteloos bewaren in de wereld. En tegelijkertijd heb je er zo'n verdriet van. Dat je elke dag weer struikelt op dat modderpad. En dat de boel weer schoongewassen moet worden. Gemeente, daarom hebben we dagelijks Christus nodig. Niet alleen om verzoend en gered te worden, de rechtvaardigmaking. Maar ook om dagelijks gereinigd te worden. Heiligmaking. En onderdeel daarvan is onderlinge liefde. Want juist onderlinge liefde kan alleen maar beoefend worden als we een nieuw hart van de Heere ontvangen hebben. Als onze wil is vernieuwd. Als onze hartstochten en gerichtheden zijn omgekeerd. Dat is bekering. Als vrucht van wedergeboorte. Want zonder dat alles zijn we op onszelf gericht. En daarom bidt Paulus in vers 12 zo hartstochtelijk om de vermeerdering van de liefde in de gemeente van Thessalonica. Want dat is de weg waarin de Heer hun harten zo wil versterken dat ze toenemen in heiligmaking. Liefde, onderlinge liefde is de sleutel. Waarom? Nou gemeente, liefhebben is een oefening in geduld. Geduld met elkaar. Liefde is een oefening in zelfverloochening. Liefde is een oefening in blijdschap, in vrede. Liefde is een oefening in de vruchten van de geest. dat je steeds meer op Christus gaat lijken. Vandaar dat hier het woordje onberispelijk staat. Zo is Christus voor zijn Vader. Er is niets op hem aan te merken. Volkomen zaligmaker. En als dat je al niet lukt in de christelijke gemeente, hoe moet het dan in de hemel? Want heiligmaking is dat wat nodig is in de hemel. Zonder heiligmaking, zegt Paulus elders, kan niemand God zien. Kijk, als je hier nu naar zit te luisteren en zegt, ja maar dit haal ik helemaal nooit. U moest eens weten hoe snel ik weer in zonde val. U moest eens weten hoezeer ik te strijden heb met mijn verkeerde begeerten, met mijn onreine hartstochten. U moest eens weten hoe subtiel ik toch zo vaak weer mezelf naar voren duw. Ik heb het al zo vaak geprobeerd om een geestelijke trouwjurk schoon te poetsen, maar het is als wrijven in een vlek. De boel wordt alleen maar erger. Is dat zo bij u, bij jou? Hoor dan eens, van wie komen de vruchten van de geest eigenlijk? Van wie komt uw heiligmaking? Dat schoonmaken. Bedoelt Paulus hier, u bent nu wedergeboren. U hebt zich van de afgoden afgekeerd. U hebt zich gewend naar de levende God. U hebt Christus leren kennen als uw zaligmaker. U bent gerechtvaardigd. Ja, en nu ligt het op uw bordje om ook geheiligd te worden. En wel onberispelijk. Nee, gemeente. Met al ons gepoets en gepruts komen wij er niet. Heiligmaking is elke dag erkennen dat wij een zwarte bruid blijven en zijn. Maar dat Christus een nieuw bruiloftskleed voor u verdiend heeft. En dat hij het rein wil maken en rein wil houden. En daarom bidt Paulus erom. Opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Hij, de Heer, de Kyrios, de bezitter en de eigenaar van uw leven, kind van God. Hij, die zich vanmorgen liet zien in de tekenen van brood en wijn. Hij heeft niet alleen uw rechtvaardigmaking verdiend, maar ook uw heiligmaking. Want als hij wederkomt op de wolken van de hemel, dan wil hij u als reine bruid meenemen en voor zijn Vader presenteren. Vader, hier is mijn bruid. Ja, ze is zwak en zwart in zichzelf. Maar ik heb het hart vernieuwd. Ik heb ze rein gewassen in mijn bloed. Ik heb ze nieuw bruiloftskleed gegeven. Ik heb haar zonde ontvangen. En ze heeft van mij mijn gerechtigheid en mijn heiligheid gekregen. Gemeente, verlangt u daarnaar? Verlang je naar die toekomst zonder zonde? Dat brengt ons nog kort bij het derde. Toenemen in verlangen. Want dat is het uiteindelijke doel. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Dat betekent voor Gods aangezicht bij zijn troon. Dat betekent de heilige en eeuwige God onder ogen komen. En inderdaad door Christus aan zijn Vader voorgesteld te worden. Hier is mijn bruid, Vader. Dat is het doel in de voorbereidingstijd van ons leven. Om daar steeds weer op gericht te worden. Om daar steeds meer op gericht te worden. Daarom stond vanmorgen hier de avondmaalstaaf. Want er loopt een rechtstreekse lijn van de avondmaalstafel naar Gods troon. Kunnen wij God ontmoeten in de toekomst van onze Heer Jezus Christus, zo eindigt de tekst. En dan loopt Paulus al wat vooruit op wat hij in hoofdstuk 4 verder uitwerkt. De wederkomst van Jezus Christus die zijn bruid komt halen. Want dat is het doel van de heiligmaking. Dat is het doel van toenemen in de liefde. Dat je meer geschikt gemaakt wordt voor de hemel. En dat betekent automatisch dat je je hier op aarde minder thuis gaat voelen. Dan is er, als het goed is, ook een toenemen in verlangen naar die dag dat Christus je komt halen. Gemeente, jongeren, ouderen, als ons leven gestempeld wordt door dit verlangen, dan is er ook bewogenheid en liefde voor alle die Christus niet kennen. Dan wil je hen er ook bij halen. Kom, ga met ons en doe als wij. Maar als je dit nou niet kent, als je zegt, ik heb eigenlijk geen idee van binnenuit, ik heb geen idee waar dit eigenlijk over gaat. Haast je dan en spoed je dan omwille van je leven. Want als je dit niet kent, dan ken je Christus niet. Dan zit je hier met een onvernieuwd hart. En als dan de dood komt, als dan Christus komt om zijn bruid te halen, ja, dan gaat de hemel voor eeuwig dicht. Dan nooit meer liefde. Dan nooit meer vrede. Nooit geen vreugde. Eeuwig Gods toren zelf moeten dragen. En nu komt het woord van God nog tot je. Nu komt Christus zelf tot je. Bijvoorbeeld met die woorden uit Spreuken 9. Verlaat de slechtigheden en leef. Want de toekomst van onze Heer Jezus Christus, die komt. Dan zullen alle die hier op aarde van hem een bruiloftskleed hebben ontvangen van Christus, worden thuisgehaald om daar te zijn met al de heiligen, de engelen, de gezaligden, om aan te zitten aan het bruiloftsmaal van het Lam. Zou dat nou niet je verlangen doen toenemen? Ik heb ze al vaker genoemd, maar ik noem ze nu weer. Guido de Bret, die beleidt dat in artikel 37, de laatste zin van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus, onze Here. Gemeente, wat een vreugde zal dat zijn. En daar wil de Here aan zijn tafel nu al de voorsmaken van geven. Dan is dat stukje brood en dat slokje wijn veel meer dan welke aardse maaltijd dan ook. Want dan is het een symbool, een teken, een liefdebewijs van die vreugde die er is in God door Jezus Christus. Dan geeft het ook hier op aarde een vreugde die op de hemel is gericht. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Amen. Thank you. danken en bidden. Genadige, drie-enige God in de hemel, wij danken u voor uw woord deze middag. Een woord waarin u oproept tot liefde, tot elkaar, vanuit de liefde tot u. Een oproep tot de heiliging van ons leven in het uitzien naar uw komst. Ja, Heere, dat geeft toch meer vreugde dan alle vermaak van deze wereld. Heere, geef dat we ook bij ervaring weten dat het waar is wat we zongen. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd. Heere, bewaar ons bij u en bij uw woord. Geef de leiding van uw Heilige Geest. Mag dat ook de vrucht zijn van de avondmaalsbediening van deze dag. Heere, u weet dat we in eigen kracht de verzoekingen niet aankunnen. Wilt u daarom ons hart versterken? En geef ons een verlangen naar die grote dag waarop u komt, Heer Jezus Christus, om uw bruid te halen. Om dan gezaligd nooit meer te verslappen in het dienen van u. En Heere, als we u niet kennen met ons hart, laat dan deze zondag een aansporing zijn om u te zoeken voordat de dood ons zoekt. Heere, wees met ons in deze nieuwe week. Help ons bij alle dingen die op ons pad komen en die bij onze taken behoren. Wees met ons als we nu naar huis gaan. Geeft u in het bijzonder uw nabijheid bij hen die alleen thuis komen en dat moeilijk vinden. En verhoor ons. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. En wat er volgt, Psalm 99, vers 8, tot besluit. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.
Jezus.